onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 25 en daarvan het tweede vers willen wij gaan zingen. Heere, ai maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Wat er verder volgt in het tweede van Psalm 25. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 51ste psalm, het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Daarna wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 63 vanaf het 7e vers tot en met hoofdstuk 64 het einde. Schriftlezing is dus uit Jesaja 63 vers 7 tot en met 64 vers 12. Nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 51 vers 6.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Jesaja 63, te beginnen bij het zevende vers en hoofdstuk 64. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heren ons heeft bewezen, en de grote goedheid aan het huis Israëls, die Hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn goede tierenheden. Want hij zeide, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheden was hij benauwd, en de engel zijns aangezicht heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en droeg hen als de dagen van ouds. Maar ze zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijne kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewans en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abram weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die, over welke gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken, laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten, gij kwaamt neder van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal dien die op hem wacht. Gij ontmoedde vrolijke en die gerechtigheid doet, degene die uw naam gedenken op uw wegen, zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij alle zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, en wij alle vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt, dat hij u aangrijpen. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons, en gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem, en gij zijt onze pottenbakker, en wij alle zijn uw handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen, en gedenk niet eeuwig der ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij alle zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand, en al onze gewenste dingen zijn tot een woestheid geworden. Heere, zoudt u over deze dingen inhouden, zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken? Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij in deze dienst van voorbereiding stilstaan bij Jesaja 63, En daarvan allereerst vers 11b, daarna 10a en tenslotte 14a. We lezen onze tekst in die volgorde. Allereerst Jesaja 63, vers 11b. Waar is Hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? En dan het eerste gedeelte van vers 10. Maar zij zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. En tenslotte het eerste gedeelte van vers 14. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Tot zover. We willen eerst het aangezicht van de Heren zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. En in de voorbeden willen we denken aan zuster Anja Roodhorst, die morgen voor een aantal weken naar de oase in Oudorp hoopt te gaan. We willen dankzegging doen met de jongeren die geslaagd zijn voor hun examen en daar in de achterliggende week een goed bericht van mochten ontvangen. En in onze voorbeden denken we ook aan Glenn en Regina, die aanstaande woensdag in het huwelijk hopen te treden. Zoeken we het aangezicht van de Heren in gebed. Heren, wat is het een wonder dat U in Uw woord allerlei soorten gebeden aanreikt. Het laten optekenen. En geeft U dat vanmorgen ons hart biddend gemaakt mag worden. Heren, wilt U ons alle dingen schenken die nodig zijn. Wanneer wij voor Uw heilige ogen naderen, dan bidden wij allereerst en allermeest of U ons wil aanzien in Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want wij kunnen met onze gebeden in onszelf niet voor U bestaan. Wilt U ons genadig zijn en wilt U ons horen en genadig verhoren om Uw Zoons wil. Heren, ook wanneer wij in de achterliggende week weer allerlei dingen hebben gedaan en hebben gesproken en hebben gedacht, is er zoveel dat voor U niet kan bestaan. Wil U het genadig vergeven? Wilt U ons er ook aan ontdekken, Heren, want vanuit onszelf leven wij eraan voorbij. Hebben we er geen aandacht voor? Opent U onze ogen voor wie U bent en laat het ons zien. En laat ons in het licht van wie U bent ook zien wie wij zijn. En wilt U ons hart eronder verbreken en ons klein maken. Heren, tegelijkertijd geldt dat wij U zo onmisbaar nodig hebben. En ook daar zouden we deze morgen misschien heel weinig of niets van kunnen beseffen. Maar daarom is het nog wel zo. Zonder U kunnen wij niets. Kunnen we niet bidden. Kunnen we niet zingen. Kunnen we niet horen naar Uw woord, kunnen we niet preken. Geeft U ons wat nodig is. Schenk ons alles wat wij behoeven. Heren, wil U zijn met degene die zorgen en moeite kennen. Bijzonder dragen we onze zuster Anja Roodhorst aan U op, als wanneer U het geeft morgen voor een aantal weken naar de oase in Oudorp gaat. Heren, U weet van de redenen die dat nodig maken. En we bidden van U of U voor haar zorgen wil. Of U haar gedenken wil in de weken die voor ons liggen. Laat het verblijf daar haar goed mogen doen en haar rust mogen geven. Wilt U zijn met haar man? Gedenk hen beide, Heren, en met degene die hen lief zijn. We dragen ze hartelijk aan U op. Met de bede of U zorgen wil voor de tijd, maar boven alles of U genade wil schenken met het oog op de eeuwigheid. Heren, we denken aan anderen in de gemeente bij wie er zorgen en moeite zijn. Er zijn gemeenteleden die in het achterliggende week naar het ziekenhuis moesten en die U weer hebt willen terugbrengen. We zeggen Uw naam daar dank voor en we bidden U om wat nodig is, ook in komende tijd geeft U verder herstel. Gedenk ook wanneer er andere moeiten zijn, wanneer somberheid of verdriet of angst ons te neerdrukt, wil u dan ook vertroosting geven. Heere, ontferm u zich over hen die rouwdragend zijn. Wilt u hen sterken en helpen. We willen, Heere, deze morgen dankzegging doen met die jonge mensen uit onze gemeente die mochten slagen voor hun examen. U hebt de wijsheid gegeven. U wilde verblijden met een goede uitslag. En we bidden van u, laat het in het hart van onze jonge mensen van 16, 17, 18 jaar mogen leven dat u het was die hen deze dingen gaf. Wilt u dankbaarheid geven? En wilt u ook een diep besef geven in hun hart dat u recht hebt op hun jonge leven? Laten ze de tijd en bijzonder de grote hoeveelheid vrije tijd die er is na een examen ook mogen gebruiken om u te zoeken, terwijl u te vinden bent. Om u aan te roepen, terwijl u nabij bent. Heren, we willen u bidden voor Glenn en voor Regina die aanstaande woensdag in het huwelijk hopen te treden. We vragen van u of u uw zegen aan hen wil geven. Wij hebben die zegen niet verdiend, Heren. Maar we zijn van die zegen zo afhankelijk. Geeft u dan alles wat nodig is. Op de trouwdag zelf, maar ook voor de tijd daarna. En laat hun huwelijksverbond een drievoudig snoer zijn, waarin u de eerste bent. Waarin u degene bent die samenbindt. En doe het ervaren dat een drievoudig snoer niet haast verbroken wordt. Heren, we bidden u op deze zondagmorgen ook voor de kerken waartoe we behoren. U weet van de grote zorgen en van de moeilijke omstandigheden. We bidden van u, Heren, vergeef. Heren, bewaar ons. Wij kunnen ons alleen maar voor u schamen. En wij hebben ons voor u te verootmoedigen als we letten op wie we ook kerkelijk zijn geweest. En dan kunnen wij ons boven anderen niet stellen, maar tegelijkertijd bidden wij van u. Laat uw woord heerschappij hebben. En waar afgedwaald wordt bij uw heldere en klare woord vandaan. En waar men wegen inslaat. Terwijl de kerk der eeuwen daar in alle tijden anders over dacht op grond van uw heilig getuigenis, bidden wij van u of u de werken van de boze wil verbreken en wil verstoren. En vragen we van u of u een wederkeer wil geven tot u de levende God. Bewaar ons ervoor dat we al deze dingen zouden bagatelliseren. En zouden voorstellen als iets kleins en iets onbeduidends. En iets waarover we nu ja eenmaal wel van mening kunnen verschillen. Maar doe ons zien, Heren, dat uw woord helder en klaar is. En dat er een afwijken is bij een godzalig voorgeslacht vandaan. En dat er bewust andere wegen worden ingeslagen. Waar onze vaderen toch duidelijk uitspraken op grond van uw woord en van de schriften, wat uw woord getuigt. Heren, bewaar ons ervoor dat we zouden menen dat we het in deze tijd allemaal beter weten. Maar geef ons genade om de houding in te nemen van een leerling. Een leerling aan de troon van uw genade. Een leerling niet alleen maar met verstand, maar een leerling diep overtuigd van eigen blindheid en dwaasheid en onwetendheid. Een leerling die verlegen is om het werk van uw geest. Heren, dat hebben we nodig. Ook vanmorgen in de prediking. Ook in een dienst van voorbereiding op het te houden heilige avondmaal. U kent alle vragen en u kent alle worstelingen. We bidden u of u wil neerzien op hen die worstelen. Of u hen licht wil geven. Of u uw kerk wil vertroosten en vrijmoedigheid wil geven. Maar of u ook wil geven dat wanneer we ten onrechte zouden aan menen te kunnen gaan. We vanuit uw woord licht mogen krijgen over ons hart en over onze weg. Dat we bijtijds tot bekering mogen komen. Heere, wat hebben we dat nodig? Bekerende genade. En er is een volk op aarde dat het dagelijks te bidden heeft. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Wilt u gedenken en wil u zo schenken wat er nodig is. Heere, we vragen het in de wegneming van al onze zonden. Om Christus wil, amen. Psalm 77, het zevende en het elfde vers. Ik zou gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En ook het elfde vers. De aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze u langs uw pad zag streven. Zee en grote waters door, in het nooit ontdekte spoor. Toen ge uw volk de weg bereidde. Daar gij het als een kudde leidde, Mozes en Aarons hand bracht hen dus naar het heilige land. 7 en 11 van Psalm 77. Er zijn deze zondag 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. lezen u eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleeses te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Na de prediking willen wij zingen van Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Derde van Psalm 119 in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, wanneer wij vandaag op de zondag na Pinksteren voorbereiding houden op het heilige avondmaal, dan is het goed om de vraag te stellen: wat is het werk van de Heilige Geest rondom het heilige avondmaal? Op die vraag zouden we kort en kernachtig dit kunnen zeggen: de Heilige Geest is nodig voor drie dingen. Hij is nodig om echt voorbereiding te kunnen houden. Hij is nodig om echt deel te kunnen nemen met vrucht en met vrijmoedigheid aan de bediening van het heilige avondmaal. En hij is nodig om op de juiste, op de rechte manier nabetrachting te houden. Vanmorgen zal het gaan over het eerste: de Heilige Geest en de voorbereiding op het heilig avondmaal. En vanuit ons tekstgedeelte willen we dan letten op drie dingen. Allereerst op het gebed om die geest. Dat is wat we lezen in het tweede gedeelte van vers 11. Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? In de tweede plaats letten we op de verootmoediging voor die geest. Dat is vers 10. Zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. En tenslotte letten we op de leiding door die geest. Vers 14a, gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. We schrijven dus boven de preek van deze morgen de Heilige Geest en de voorbereiding op het heilig avondmaal. Allereerst het gebed om die geest. In de tweede plaats de verootmoediging voor die geest. En tenslotte de leiding door die geest. Jesaja 63 en 64 horen gemeente bij elkaar. Die vormen als het ware één lang ontroerend gebed. Vandaar dat we allebei de hoofdstukken, hoofdstuk 63 vanaf het 7e vers hebben gelezen. En wat zijn precies de omstandigheden van dit gebed? Want het is een gebed. Dat zouden we, wanneer we het eerste vers van de schriftlezing nog eens lezen, ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, niet direct denken. Dan denken we het is een danklied. Maar ik hoop straks wel duidelijk te maken waarom we toch te maken hebben met een gebed. Een gebed vanuit grote nood, dat kunnen we wel zeggen. Het is een gebed dat de profeet Jesaja heeft moeten bidden, moeten uitspreken met het oog op de ballingen in Babel. Die leefden zo'n 150 jaren nadat de profeet zelf geleefd heeft. U weet dat nog wel. Het boek Jesaja kunt u verdelen in tweeën. Het eerste gedeelte ziet vooral op de omstandigheden van de tijd van Jesaja zelf. Het tweede gedeelte is nog veel meer dan het eerste, een profetisch boek. De profeet Jesaja profeteert daar over de terugkomst uit de ballingschap op een moment dat het volk nog in ballingschap moest gaan. Maar hij reikt hier, als ik het zo zeggen mag, in opdracht van de Heere die dit gebed geïnspireerd heeft. Hij reikt ook dit gebed aan een generatie die nog geboren moet worden. Een generatie die dan, zo'n 150 jaren daarna, in grote nood verkeert. Wat is die nood precies? Drie omstandigheden die ik vanuit onze schriftlezing van vanmorgen kort wil aanstippen. Anders kunnen we onze tekst van vanmorgen ook niet goed begrijpen. Het eerste is dat de stad Jeruzalem en de tempel in puin ligt. U leest dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 64 vers 10 en vers 11. Kijkt u maar, daar staat: uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. En dan komt het in vers 11, ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. Dat is de tempel van Jeruzalem. Dat is de plaats van de verzoening, waar de offers gebracht werden en waar het bloed van de verzoening gesprengd werd en heen wees naar de Heer Jezus Christus die komen zou. Maar de stad en de tempel, ze liggen aan puin. Dat is het eerste. Er komt iets bij, en dat is de tweede omstandigheid van waaruit dit gebed gebeden wordt. Het volk bevindt zich in een geesteloze toestand. En het zijn buitengewoon aangrijpende woorden die de profeet in onze schriftlezing daarvoor gebruikt. U leest dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 64 vers 7, waar de profeet het moet zeggen namens het volk: en er is niemand die uw naam aanroept. Kijk, er waren in de geschiedenis van Israël echt altijd wel mensen die baden. Maar wat Jesaja hier bedoelt is: er is niemand die uw naam echt aanroept. Kanttekeningen zeggen niemand, daar wordt mee bedoeld zeer weinig. Maar als dat waar is, dan is de toestand nog steeds zeer ernstig. Er zijn er zeer weinigen die uw naam werkelijk aanroepen. Met een verbroken hart, met geloof. En dat is ook wat er dan staat in het vervolg van dat zevende vers van hoofdstuk 64. Er is niemand die zich opwekt dat hij u aangrijpen. Dus de gelovigen die er zijn, ach, hun geloof kwijnt. Er zijn zo weinig oefeningen van het geloof. Er zijn zo weinig toevluchtnemingen door het geloof. Het is een geesteloze toestand. En als dat in dat vers wat ik zojuist u voorlas al op een aangrijpende manier getekend wordt, ja dan gebeurt dat nog aangrijpender in het 17e vers van hoofdstuk 63. Daar staat: Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Dus zo was het onder het volk. Het volk van Israël dat dwaalde bij de Heere vandaan. En het volk van Israël dat vreesde de Heere niet. En het is zo dat de profeet hier zegt: Heere, waarom verstokt gij ons hart dat dat gebeurt? Wat bedoelt Jesaja daar precies mee? Kijk, als wij die woorden zo horen, dan denken we: is het dan de schuld van de Heere dat het volk verstokt raakt? En dat er geen mensen zijn die de Heere vrezen? Is het eigenlijk niet zo dat de profeet Jesaja de Heere daar de schuld van geeft? Zoals dat misschien ook wel kan leven in ons hart. Maar dat is de bedoeling niet. Ik begrijp u wel, het klinkt wel zo. Maar bijbels gezien kan dat de bedoeling niet zijn. Wat de profeet Jesaja er wel mee wil zeggen is dit. Dat de toestand zo ernstig is. Dat daar als het ware ook iets van een oordeel van God ingeproefd wordt. En vooral dat de Heere de enige is die er een keer in kan brengen. Zo moet u die woorden vooral lezen. Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Dat is dus niet om de Heere de schuld te geven van de zonde en van de hardheid van het volk. Dat mogen wij mensen nooit doen. Maar het is wel zo dat Jesaja ermee zeggen wil: Heere, het lijkt wel alsof er een oordeel op ons rust. En het lijkt wel alsof alle dingen tegen ons zijn en alsof u tegen ons bent en toch u bent de enige die er een keer in kan brengen. Hoe kan het anders worden? Hoe kan het dat het volk de Heere weer gaat vrezen? Hoe kan het dat het volk toch de Heere weer gaat zoeken? Dat kan alleen wanneer de Heere een verandering brengt. En dat wordt gebeden nog een keer vanuit grote nood. Niet vanuit lijdelijkheid. De Heere moet het maar doen. Maar dat wordt gebeden vanuit diepe afhankelijkheid en vanuit diepe nood. En dan nog een derde omstandigheid. De eerste omstandigheid was dus: de stad en de tempel liggen in puin. De tweede omstandigheid: het volk bevindt zich in een aangrijpende, geesteloze toestand. Verstokt, verhard lijkt het wel. En de enige die er een keer in kan brengen is de Heer. Maar dan de derde. En dat hebben we ook gelezen. Dat de Heere zijn aangezicht verborgen houdt. Dat de Heere de gebeden niet lijkt te horen en niet lijkt op te merken. Dat het zo is dat de hemel als het ware voor de waarneming van de bidders gesloten is. Vandaar dat die aangrijpende, maar ook heel bekende woorden aan het begin van hoofdstuk 64 klinken. Het zijn woorden die wij nog wel eens overdenken in de adventstijd. Och, dat gij de hemelen scheurde. Dat gij nederkwaamt. Maar die woorden maken duidelijk dat Jesaja en de bidders van latere dagen ervaren: de Heere houdt zich verborgen en de hemel is gesloten en de Heere lijkt het allemaal niet te horen. Dat zijn de omstandigheden van waaruit dit gebed opstijgt. En het zouden de omstandigheden kunnen zijn van iemand vanmorgen. Iemand die misschien wel naar de kerk gekomen is met de gedachte: nu gaat het vanmorgen over de Heilige Geest en de voorbereiding op het Heilig Avondmaal, en daar heb ik geen één boodschap aan, want het Heilig Avondmaal is niet voor mij. Maar vanmorgen wordt misschien uw situatie, uw geestelijke omstandigheden precies getekend. Hierin. Dat u het zegt. Het lijkt wel alsof alles steeds meer verhardt. Het lijkt wel alsof alles steeds meer verstokt. En ik weet, ik zou er verandering in moeten brengen. En alles zit vast. En alles zit op slot. En ik weet niet meer hoe het moet. En u zucht er misschien wel onder. En het is nood geworden in uw leven. En u hebt geroepen naar de hemel. Maar de hemel lijkt gesloten. En u kunt dat gebed zo begrijpen. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij neder kwaamt. Heere, waarom verstokt gij ons hart? Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? U bent de enige die daar verandering in kunt brengen. Maar het blijft allemaal stil. En het lijkt wel alsof bidden geen zin heeft. En alsof God er niet is. De hemel is gesloten, jawel. Maar soms komt die bange vraag boven. Zal de Heere ooit nog wel naar mijn gebed horen? En de duivel komt erbij en de duivel zegt, houd maar op met bidden. Stop er maar mee, want het heeft toch geen zin. En wie zegt dat God bestaat? Kijk, op die gedachten, gemeente, en op die omstandigheden is Gods woord berekend. Het wonderlijke van het woord van God is dat het allerlei omstandigheden tekent van waaruit gebeden worden opgezonden. En het is aan mensen in zulke omstandigheden dat de profeet Jesaja, hoe wonderlijk, 150 jaren voordat ze er waren en voordat ze die nood beleefden, maar dat Jesaja een gebed mag en moet aanreiken van Gods wegen. En wat is dat dan voor gebed? Ja, dat is een gebed dat zo begint. Kijkt u maar in vers 7. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden. De veelvoudige lof des Heren. Naar alles wat de Heren ons heeft bewezen. En de grote goedheid aan het huis Israëls die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden. En naar de veelheid zijner goede tierenheden. Dus zo begint Jesaja dit gebed. Waarom doet hij dat? Waarom begint hij dat gebed uit grote nood, en het was grote nood, maar waarom begint hij dat gebed dan met te gaan spreken over de lof en de goede tierenheid en de barmhartigheid van de Heer? Is dat om over zijn nood heen te schreeuwen? Is dat om maar te ontkennen dat er nood is? Nee, dat is het niet. Wat dan wel? Kijkt u maar verder. Wat de profeet dan gaat doen, terwijl hij het volk voorbidt, dat is, hij gaat de geschiedenis van het volk van Israël na. En hij gaat na hoe de Heere met dat volk van Israël heeft gehandeld in het verleden. En dan leest u in vers 8 dat de Heere dat volk verkoren heeft en dat hij hun een heiland geworden is. En u leest in vers 9 dat hij hen door zijn liefde en door zijn genade heeft verlost. En dan staan daar die ontroerende woorden, in al hun benauwdheid was hij benauwd. Dus toen de Heer het volk van Israël verloste, en daarbij moet u heel bijzonder denken aan de verlossing uit Egypte. Toen heeft de Heer de benauwdheid van dat volk gezien, ze riepen ook vanuit de nood. En dat ging de Heer ter harte. Dat ging hem zo ter harte, dat het God in al hun benauwdheden was hij benauwd. En zo heeft de Heere gezorgd voor het volk en hij heeft hen geleid en hij heeft, en dan zijn we bij onze tekst, En het was nodig om deze uitgebreide inleiding met elkaar langs te gaan, maar dan, ja, dan gaat Jesaja erover spreken. Hij heeft de Heilige Geest onder het volk gegeven. Toen al. Met Pinksteren in een hele rijke mate, in een overvloedige mate, maar toen ook al. God gaf de Heilige Geest onder het volk. Maar, en dan zijn we bij de tekstwoorden, vers 11, het tweede gedeelte. Waar is Hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Kijk, begrijpt u wat de profeet doet? Hij gaat die geschiedenis van de leiding van de Heere met het volk na. En hij ziet hoe de Heere onverdiend uit vrije genade zijn Heilige Geest gaf en zijn Heilige Geest stelde in het midden van het volk. Maar als de profeet dat zo allemaal nagaat, dan zegt hij niet, nou en dan komt het nu ook allemaal wel weer goed. Want God is nog steeds dezelfde. Dat zou de nood overschreeuwen zijn. Maar hij gaat roepen vanuit de nood en hij zegt, waar is die God? Waar is die God die toen zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Dat is een roep om de komst en het werk van de Heilige Geest. Heere, geef uw Heilige Geest toch ook onder ons. U die het toen hebt gedaan, wil u het ook doen nu onder ons en in mijn leven. Vandaar dat we de eerste gedachte noemden een gebed om de Heilige Geest. Dat is dus niet een vertwijfelde uitroep, gemeente, zo klinkt dat misschien in onze oren. Waar is Hij? Nee, dat is een gebed bij de Schriften. Dat is een gebed waarin gepleit wordt op Gods leiding in het verleden. Waar is Hij die de Heilige Geest gaf in het midden van hen? Toen deed Hij het. Maar waar is Hij nu? En dat is ook het eerste wat ons wordt aangereikt vanuit de tekst van vanmorgen in een week van voorbereiding. Dat is een gebed dat aangereikt wordt aan diegenen onder ons die het moeten zeggen. Alles is zo geesteloos. Die zich zo herkenden in die omstandigheden die ik aan het begin van de preek schilderde. Als alles geesteloos is. Als het verstokt is. Als de hemel gesloten is. Dan wordt u dit gebed vanmorgen voorgehouden. En laat het uw gebed mogen worden. Waar is Hij die zijn Heilige Geest onder hen stelde? Bidden bij het geopende woord van God. En misschien dat u wel in gedachten gaat naar iemand uit uw eigen voorgeslacht. Naar uw opa of naar je oma, van wie je weet. En dat was iemand of dat is iemand die de Heere door genade echt mag kennen. Waar is Hij die zijn Heilige Geest onder hen stelde? Heere, wil u komen, ook onder mij en onder ons. Wil u werken ook in mijn hart en in mijn leven. Kijk, dat is ook een gebed wat nodig is in het leven van degene die in hun eigen hart en leven genade kennen. Die zijn altijd weer afhankelijk van het werk van Gods Geest. En het kan in het leven van de genade ook nog zo zijn dat alles zo onder de as komt. En dat een kind van God deze woorden van Jesaja 63 en 64 tot zijn gebed moet maken en moet zeggen, Heere, ze vertolken precies hoe het is. Er waren andere tijden in mijn leven. Maar waar is Hij die zijn Heilige Geest in het midden stelde? Dat is het eerste. Onze tweede gedachte. De verootmoediging voor die Geest. Want er is in dit wat onbekende hoofdstuk uit Jesaja nog een plaats waar de Heilige Geest genoemd wordt. We hebben eerst nagedacht over vers 11b, maar nu vers 10a. Dan blikt de bidder, de profeet, nog terug op dat moment dat het volk van Israël geleid werd vanuit Egypte in de richting van het beloofde land. En ze trokken door de woestijn heen. Wat was er toen? Wat gebeurde er toen? Ja, toen is de Heere goed geweest voor dat volk. Toen heeft Hij ze door zijn liefde en door zijn genade verlost. Toen was Hij in al hun benauwdheden benauwd, zo hoorden we. Jawel, maar er is ook nog iets anders gebeurd. Vers 10. Maar zij zijn wederspannig geworden. Ongehoorzaam. Opstandig. Afdwalen. Dat was het volk van Israël ook. En het is als de profeet Jesaja dit gebed bidt niet alleen zo dat hij wat verwijst naar zonden uit het verleden van anderen. Maar de profeet maakt zich biddend één met dat volk. Er ligt in dit gebed ook schuldbelijdenis. In hoofdstuk 64 wordt dat zo gezegd. Wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed en wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen weg als een wind. Belijdenis van schuld en van zonde. Maar wat wordt er dan over die zonde gezegd in vers 11? Dat het wederspannigheid is, dat het opstand is. Maar ook, en daar leggen we in onze tweede gedachte even de nadruk op, dat het smarten aandoen tegenover de Heilige Geest is. Dat is zonde dus ook. Die lijn wil ik vanmorgen in de prediking ook trekken, gemeente. Wat is zonde? Zonde is het missen van het grote doel. Zonde is overtreden. Zonde is God van zijn eer beroven. Maar de tekst van vanmorgen zegt, zonde is ook de Heilige Geest smarten aandoen. Verdriet aandoen betekent dat. En dan moet u dat volk van Israël daar nog eens zien dwalen door de woestijn. De Heere had zijn geest onder hen gegeven op twee manieren. De Heere had de Heilige Geest gegeven in zijn algemene werkingen. En dat was onverdiend. Wat betekent dat? In zijn algemene werkingen, dat betekent dat de Heere wijsheid gaf en alles wat nodig was aan Mozes en aan Aaron. Dat betekent dat de Heere door zijn Heilige Geest het woord nog liet preken onder het volk van Israël. Dat betekent dat dat volk van Israël soms in zijn geweten aangeraakt werd. Dat het in één keer weer besefte, zo kunnen we niet verder. Op een weg waarbij we bij de Heere vandaan dwalen. De Heilige Geest werkte in het algemeen onder het volk van Israël. En als het volk zondigt, dan doet het die Heilige Geest. Mag ik het misschien een keer zo zeggen, die lieve Geest van God. Verdriet. Verdriet. En als de Heilige Geest smart aangedaan wordt, verdriet aangedaan wordt, wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heilige Geest zich steeds meer terugtrekken. Ook in zijn algemene werk. Dus als de Heilige Geest, en de Heilige Geest werkt in zijn algemene werk in het leven van u allemaal. Want het woord van God wordt in uw leven gepreekt. En u zult allemaal wel eens hebben dat uw geweten spreekt. Maar als u zondigt, dan is zonde ook dit, dat je daar de Heilige Geest smart, verdriet mee aandoet. En dat de Heilige Geest zich dan ook gaat terugtrekken. De dingen zitten allemaal aan elkaar vast, gemeente. Als wij zondigen en van de Heere afdwalen op een weg die niet goed is, dan komt er ook minder zin om naar de kerk te gaan. Dan word je ook makkelijker met een dienst overslaan. Dan ga je ook de Bijbel dichtlaten. Dan gaat je geweten steeds meer zwijgen. Dat is een buitengewoon gevaarlijke toestand. De Heilige Geest smarten aandoen. Maar die Heilige Geest was er onder het volk van Israël ook nog op een andere manier. Ik zei in zijn algemene werk. Maar het algemene werk van de Heilige Geest maakt een mens niet zalig. Daar moeten wij goed onthouden. De Bijbel spreekt over het algemene werk van de Heilige Geest. En dat is groot en dat is kostbaar. En daar mogen we alleen maar heel zuinig op zijn, maar wij hebben meer nodig. Wij hebben het bijzondere werk van de Heilige Geest nodig. Dat bijzondere werk waardoor de Heilige Geest ons hart verbreekt en verslagen maakt en een zondaar als een arme zondaar uitdrijft naar Christus. Kijk, en dat werk heeft de Heilige Geest ook gedaan onder het volk van Israël. Daar waren er ook die de Heere mochten kennen, zaligmakend mochten kennen. En wie zouden de Heilige Geest nu het meeste verdriet gedaan hebben? Zouden dat die mensen zijn geweest die wel wisten van het algemene werk van de Heilige Geest? Of zouden dat die mensen zijn geweest die wisten van het bijzondere werk van de Heilige Geest? In wie er hart de Heilige Geest was komen wonen? Wie zouden hem het meest verdriet hebben gedaan? Die laatste. Die laatste, natuurlijk. Klein eenvoudig voorbeeld om het duidelijk te maken. Stel u zich voor dat u op zekere dag thuis komt uit uw werk en u ziet uw buurman of uw buurvrouw lopen en die buurman of buurvrouw die draait zijn hoofd om. Die kijkt u niet meer aan. En de volgende dag hetzelfde en de dag daarna ook. En u probeert misschien het gesprek weer te openen, maar het lukt niet. U wordt vanaf dat moment totaal genegeerd. Dat is vervelend. Maar stelt u zich voor dat het uw eigen man of uw eigen vrouw is, als u die mag hebben die dat doet. Die van de ene op de andere dag zich van u afwendt. Niets meer zegt en dat gaat dagen, weken door. Wat doet het meeste verdriet? Wat doet het meeste pijn? Dat is, ja, datgene wat degene doet die ons het naaste staat. En als u de lijn vanuit dat voorbeeld doortrekt. Wanneer, en we spreken menselijk, maar de Bijbel gebruikt hier ook een menselijk beeld. Maar wanneer wordt de Heilige Geest het meeste verdriet aangedaan? Als zijn kinderen zich bij hem vandaan zondigen. Als ze op wegen gaan die niet goed gaan. Die niet goed zijn. En daarom is het zo nodig, gemeente. En als ik die lijn dan mag trekken in deze dienst van voorbereiding. Dat wij allemaal zullen doen wat het avondmaalsformulier ons als eerste opdraagt. Wat is dat? Allereerste wat we hebben gelezen. Een iegelijk bedenken zijn zonden en zijn vervloeking. Er staat niet een iegelijk controleren bij zichzelf of die wel wat zondekennis heeft. Maar er staat een iegelijk bedenken zijn zonden en zijn vervloeking. En als u dan nadenkt over uw zonden van de achterliggende tijd. En daar de tijd voor neemt. En daar de afzondering voor zoekt, want dat is nodig. Als u dat dan allemaal overweegt voor Gods aangezicht. Dan is het in het licht van ons tekstgedeelte van vanmorgen ook nodig om te bedenken. Die zonden hebben in meer of mindere mate Gods geest smarten aangedaan. En als de Heilige Geest daarin meekomt, in de voorbereiding, in het overdenken van onze zonden en van onze vervloeking, dan gaat u zich echt mishagen en u voor God verootmoedigen. En als u zich echt voor God mishaagt en verootmoedigt, dan kan het niet anders of dan werkt de Heilige Geest ook een honger en een dorst naar een ander, naar Christus. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte, onze derde gedachte, nog iets daarover. De leiding door die geest. En dan komen we bij het 14e vers. Het is nog steeds gemeente onderdeel van een gebed. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. U begrijpt, daar wordt gebruik gemaakt van een beeld. Een beest dat afgaat in de valleien. In het Hebreeuws staat er een woord dat denken doet aan een kudde. En dan moet u niet denken aan een kudde schapen, dan wordt er een ander woord gebruikt. Maar u moet denken aan een kudde wat grotere dieren, runderen bijvoorbeeld. Of paarden misschien, maar laten we het maar houden op runderen. Wij in ons land zetten die runderen in de wei. En op het moment dat het gras wat opgegeten is of afgemaaid is, dan gaan ze misschien naar een ander deel van het grasland van de wei. Maar in het land Israël was dat natuurlijk anders. Daar had je de weilanden niet allemaal naast elkaar. Daar had je wel weiden, maar die lagen vaak in de valleien, in de diepte, tussen de bergen. En u moet u zich voorstellen, een herder die met behulp van zijn herdersjongens bezig is om zo'n kudde runderen te leiden van het ene grasland, van de ene weide naar de andere. En hoe gebeurt dat? Wel, dan moet hij die dieren natuurlijk allereerst gaan opjutten en onrustig gaan maken om in beweging te komen. En u ziet het voor zich, die herdersjongens die zijn aan het roepen en aan het schreeuwen. En die slaan misschien wel met een stok op de ruggen van die dieren om ze maar te laten opstaan. En dan komen ze langzaam in beweging en dan gaat die herder hen voortdrijven. En dan gaat hij ze voordrijven, niet direct langs de makkelijkste weg, maar dan gaat hij ze voordrijven langs heuvels, bergen op, waar alles droog is, waar gevaren zijn, waar de roofdieren zijn. Maar de herder weet, als we over die bergtop heen zijn, dan strekken zich daar de groene valleien uit. En daar is de rust voor de dieren. En zo leidt de herder zijn kudde voort. Zo maakt hij zijn kudde onrustig. Zo drijft hij ze voort. Zo brengt hij ze soms in moeilijke omstandigheden. Maar met de bedoeling om ze uiteindelijk bij de rust te brengen. Dat is wat vers 14 kort gezegd zegt. En er zou meer over te zeggen zijn. Misschien dat we er een andere keer uitvoeriger bij stil kunnen staan. Maar gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Kijk, dat is een beeld, gemeente, niet alleen van de woestijnreis. Maar u weet wel, de woestijnreis is ook weer een beeld van de manier waarop de Heere zijn kinderen leidt. Hij maakt ze onrustig. Daar begint het toch mee. Hij maakt ze onrustig in een leven zonder God. Hij zegt ze de rust op. Is het al gebeurd bij u? Bij jou? Je niet meer verder kan. Dat je net als die moorman over wie het als de Heer het geeft vanmiddag gaat. Dat je een reis gaat maken om een onbekende God te zoeken. Hij maakt ze onrustig. En hij gaat ze leiden op wegen waar ze zelf nooit hadden willen komen. Hij brengt ze in omstandigheden die moeilijk zijn. In de bergen. Langs steile paden misschien. Als u de lijn geestelijk doortrekt. Daar waar ik steeds meer mijn eigen schuld en mijn eigen krachteloosheid ga ontdekken. Daar waar de wet gaat spreken in mijn leven en het gaat zeggen, gij zult. En ik heb het niet gedaan. En gij zult niet. En ik heb wel overtreden. Daar waar de roofdieren zo kunnen roepen, ge hebt geen heil bij God. Daar waar ik vrees dat ik moet omkomen. Daar waar er van mijn kant alleen maar overblijft, gemeente. En ik vat het maar samen. Een schuldige, een machteloze zondaar die voor God niet kan bestaan. En die geen recht overhoudt tegenover de Heere. Maar wat een wonder als die grote herder van zijn kudde, die zijn kudde leidt en het nooit ontdekte spoor, ze dan brengt op een bergtop, van waaraf ze in de verte de rust zien liggen. Dat zult u nooit vergeten. Die eerste keer als u het zien mocht, in de verte. Op een afstand nog, maar in de verte, daar wordt de rust geschonken. Toen je het voor de eerste keer mocht zien, nu kan zo'n zondaar als ik nog zalig worden door een ander, door de Heer Jezus Christus. En wat een wonder als de Heere dan door zijn Heilige Geest, want daar ging ons teksthoofdstuk over vanmorgen, als de Heere door zijn Heilige Geest een zondaar gaat brengen bij die rust. En hoe die er dan komt, gemeente, gelijk een beest. Gelijk een beest. Een onwaardige in zichzelf. Wie ben ik? Wat is uw knecht dat ge hebt omgezien naar een dode hond als ik ben, zegt Mefiboset. Doch de hondekens eten van de kruimeltjes die er vallen onder de tafel van hun heer, zegt de Canaanese vrouw. Gelijk een beest. Ik was een groot beest bij u, zegt Asaf. Jawel, maar wat een wonder. De Heere nou zo'n mens. Die het voor de Heere moet zeggen, Heer, ik was een groot beest bij u. Maar dat de Heere zulke zondaren nou nog gaat brengen. Bij de rust. Bij de rust die er is in de Heer Jezus Christus. De grote rustaanbrenger. Als je voor het eerst mag rusten op Hem. Als je je handen mag leggen op Hem. Als je je schuld mag overdragen op Hem. Hier wordt de rust geschonken. En dan blijft de kudde van God dan altijd in die vallei van de rust? U weet het antwoord wel. De Heere leidt zijn kudde voort. Altijd weer, weer over de bergen en weer naar de volgende oase van de rust. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Gemeente, kent u iets van die leiding? Dat is wel nodig om het vrucht heilig avondmaal te kunnen houden. Om niet alleen te weten van dat onrustig gemaakt worden. Al is dat nodig. En al is het een groot voorrecht. Maar daar kunt u uw rust niet in vinden. En daar mag u uw rust ook niet in vinden. Om niet uw rust te vinden in dat zwerven door dat hooggebergte. Waar u dreigt om te komen. Maar mag u iets weten van dat zien en dat kennen van die rust in de Heer Jezus Christus. Als u het niet kent, laat het uw gebed toch zijn bij ons teksthoofdstuk van vanmorgen. Heere, gelijk een beest dat afgaat in de valleien, zo heeft uw Heilige Geest hen rust gegeven. En geeft u het ook mij, brengt u mij er ook, leidt u mij erheen. En als u van die leiding van de Heere, van die zaligmakende leiding naar de rust in uw leven, iets kennen mag. Wat is de tekst van vanmorgen dan een wonder? Want ze tekent wie u bent en wie u in uzelf blijft, gelijk een beest. Ze tekent ook dat wonder dat Hij u in de rust wilde brengen. En dan wordt het toch uw gebed. Heere, zou u me aanstaande zondag daar willen brengen. Waar ik het ondervinden mag. Hier wordt de rust geschonken. En het vette van uw huis gesmaakt. Dat geven de Heere. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil genadig uw woord heiligen aan ons hart. U weet ervan, Heere, als we nog onrustig gemaakt moeten worden. U weet ervan wanneer wij nog in valse rust neerliggen. Heere, u kent degene die de rust is opgezegd en die rust zoeken en het niet vinden kunnen, Heere. Wil u toch, als die grote rustaanbrenger, leiden tot de Heere Jezus Christus om de rust in hem alleen te vinden. Geeft u dat uw woord zo veel reden tot gebed mag zijn. Het was een onbekend hoofdstuk en we hebben geprobeerd om het open te leggen. Maar laat het nu ook mogen meegaan in de binnenkamer, Heere. In onze gebeden. Gedenk aan de gemeente. Geeft u alles wat nodig is. Brengt u ons deze middag ook weer samen in getrouwheid. Sterk onze broeder dominee Roos, die dan hoopt voort te gaan. Geef ons wat nodig is in de bediening van het woord en het sacrament in Zuidland. Heere, geeft u licht en waarheid als het gaat om het beroep. Wilt u daarin de weg wijzen? Zo leggen wij de dingen voor u neer. Gedenk aan degene die met ons hebben meegeluisterd. Ook degene op grote afstand. En we dragen Stefan van Leeuwen ook hartelijk aan u op. Heere, hoor en verhoor ons in de vergeving van alle zonden om Christus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers is de slotzang. 139, vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.